en 3. Psalm 42, vers 1 en 3.
Laat ons samen bidden. Heren, wij komen opnieuw tot u, uit wiens hand wij ons samen zijn ontvangen hebben en nu opnieuw ontvangen. En wij bidden u om bijstand van de Heilige Geest, om licht van u. Voor hem die zo straks voor ons zal spreken. We hebben altijd nodig om geholpen te worden. Laat dat ook vanmiddag blijken, opdat Hij die voor ons en tot ons spreken zal, sterk mag zijn in U, opdat wij een ontvankelijk hart mogen hebben. Amen. Graag wil ik professor Velema uitnodigen om tot ons te spreken over het onderwerp depressies in het licht van de psalmen.
Broeders, hartelijk dank voor de uitnodiging om dit samen zijn in Haamstede de Burg te mogen spreken. Het is mij een aangename ervaring om vandaag in uw midden te mogen zijn. De titel van de bijdrage voor vanmiddag probeert eigenlijk twee gezichtspunten te combineren. Wanneer je probeert vanuit de Heilige Schrift over depressies te spreken en omgekeerd depressies vanuit de Heilige Schrift belicht te zien, dan zou je met name waar het om de psalmen gaat twee dingen naar voren kunnen brengen. Je zou zonder meer kunnen zeggen licht vanuit de psalmen over depressies, maar je zou het ook vanuit het onderwerp het omgekeerd kunnen formuleren: depressies in de psalmen. Want in de psalmen komen mensen aan het woord die een depressie doormaken. En het merkwaardige van wat God ons zo in de psalmen gegeven heeft in verband met depressies is eigenlijk dit. Dat de klacht, de nood, de zorg, de verwoording van de ervaring van depressies door de Heere God opgenomen is in de openbaring die Hij door de psalmen aan ons geeft. U begrijpt de probleemstelling. We maken dat vaker mee in de Bijbel. Niet overal, maar ik denk aan de gesprekken van de Heer Jezus met mensen. Dat wat mensen hem vragen, wat mensen tot hem zeggen, hem voorleggen of voorwerpen, wordt opgenomen in de openbaringswoorden van de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk het wonderlijke, tegelijk ook het verrijkende van het onderwerp van vanmiddag. Dat we weliswaar vanuit de psalmen over depressies mogen spreken, maar dat we dan tegelijk naar de psalmen luisteren, de mensen mogen horen spreken vanuit de depressies. Nou, of u die beide gezichtspunten in de titel van vanmiddag op een gelukkige manier verwoord vindt, laat ik over aan u. Maar dat is in elk geval de bedoeling. Dus dat is het eerste wat ik graag zou willen zeggen. Het tweede is dat we dus ook over depressies met elkaar zullen nadenken. Vanuit wat ik daar straks gezegd heb mag duidelijk zijn dat als ik begin met iets te zeggen over depressies, dat natuurlijk niet betekent dat die depressies, zowel ze het eerst aan het woord komen, ook het laatste woord hebben. Integendeel, het is net als met de ethiek, maar het is ook net als met het pastoraat en met de prediking. Als je met het woord van God bij mensen komt en naar mensen luistert, als je op een of andere manier mensen in het pastoraat aan het woord laat en in de ethiek de situatie probeert te verwoorden, dan mag het onder ons in confesso zijn dat het woord van God, zoals ik dat graag noem, theologische prioriteit heeft. Daar bedoelt dan dit mee, dat het woord zeggenschap heeft over alles, ook als wij eventueel met depressies beginnen. En dat zou ik willen doen. U begrijpt dat de titel van vanmiddag iets te maken heeft met het boekje van Aleid Schilder. Veel genoemd, ik weet niet of het ook een veel bestudeerd boek is, Hulpeloos maar schuldig. Het is niet mijn bedoeling vanmiddag op dat boekje in te gaan. De bedoeling ook van mijn toespraak is niet polemisch, maar laat ik het zo mogen zeggen pastoraal praktisch. En dat niet alleen naar de gemeente toe, maar ook naar het ervaren, het beleven, het zielenleven van de pastor zelf. Maar we moeten met elkaar natuurlijk toch wel proberen enig zicht te krijgen op wat een depressie is. En dan komen we direct voor het probleem te staan dat je onderscheiden kunt tussen depressie en depressiviteit. Ik denk daarbij aan de vertaling van het boek van Dr. Martin Lloyd-Jones, Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. Dat is enigermate overeenkomend, zoals u zult begrijpen, maar aan de andere kant ook niet helemaal hetzelfde. Onder depressie zou ik eigenlijk willen verstaan een voortdurende situatie, een langdurende situatie waarin iemand verkeert. We zullen proberen dat straks wat nader te schetsen. En onder depressiviteit zou ik dan willen verstaan het feit dat mensen door allerlei depressieve stemmingen momentaan en momenteel worden aangeraakt en beheerst. Dus met depressiviteit zou je kunnen denken aan een instelling die van tijd tot tijd de kop opsteekt. En een echte depressie is een vrij langdurige situatie die iemand doormaakt en waarvan we hopen dat hij daaruit mag opkomen. Het gaat er dan om wat de oorzaak is van een depressie. Een somatische, een psychische of een spirituele. U begrijpt dat ik dat onderscheid maak, terwijl we allemaal goed beseffen dat ze alle drie met elkaar te maken hebben. Het is goed te bedenken dat een echte depressie inderdaad een somatische oorzaak kan hebben. Je zou dat de vitale depressie kunnen noemen. Een storing in het hormonenstelsel. Het kan ook zijn, laat ik dat tegelijk zeggen, dat een depressie veroorzaakt wordt door innerlijke psychische problemen en innerlijke conflicten en onverwerkte ervaringen. En het kan ook zijn dat een depressie, zoals dat dan genoemd wordt, een reactieve depressie is. Dus een reactie op datgene wat zich om ons heen voltrekt en datgene wat wij moeten doormaken. Maar in dat alles zal u duidelijk zijn dat de verhouding tot de Heere God heel duidelijk een beslissende rol speelt. En dat als wij samen in het licht van de psalmen over depressies willen nadenken, wij er niet onderuit kunnen en ook niet onderuit willen om die relatie tot God in ons gezichtsveld te betrekken. Heel duidelijk. Ik mag er misschien nog op wijzen dat het zo opvallend is dat Dr. Martin Lloyd-Jones over uiterlijke oorzaken en ongeloof als een oorzaak van depressie, over kwalen op het gebied van de gezondheid en over het gebrek aan geestelijke verwerking als het ware in een vloeiende overgang spreekt. En u weet dat hij zelf ook arts geweest is. Dus dat hij daarin niet heel duidelijk de zaak van elkaar afbakent. Er is in de Bijbel, met name dus in de psalmen, één verschillende, maar één geweldig voorbeeld van een man in depressie. Ik denk aan psalm 142. Het zou fijn zijn als we samen zo de verschillende teksten die ik probeer met u door te nemen en te bespreken mogen lezen. Ik moet het zelf ook opzoeken. We zullen dat dus heel rustig doen. Het is een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Letterlijk, de spelonk van Adullam, 1 Samuel 22, maar ook figuurlijk. Vers 8, voer mij uit mijn gevangenis. Dat is exact de situatie van een mens in depressie. Die voelt zich in een gevangenis. En daar komt dan bij, zoals ook in deze psalm, een gevoel van in de put te zitten. En eigenlijk zo dat je er niet doorheen kunt zien. Maar tegelijk ook wat we in vers 5 lezen. Ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. U weet dat in het Oude Testament de rechterhand de hand is, de kant is, waar de hulp van verwacht mag worden. Dus als het ter rechterhand niemand is die je helpt, dan ben je eigenlijk hulpeloos. Dan is er niemand die je kent. U moet dat existentieel op u in laten werken. Zo ervaart een mens in depressie dat eigenlijk ook. Niemand die mij kent. En dan in vers 4. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Dat is het zich bedreigd gevoelen. Dat is ook typisch voor een mens in depressie. Je bedreigd gevoelen. Je verlamd gevoelen. En dan eigenlijk geen perspectief te zien. Je terug te trekken in het holletje van je eigen middelpuntige bestaan. En wat de mens zelf betreft, dan eigenlijk ook geen perspectief. Dat is, ik zeg het heel duidelijk, de ene lijn in Psalm 142. Gelukkig niet alles. Maar laat ik het mogen samenvatten, zoals u het ook in de beschrijving van depressies wel tegenkomt. En dan lijkt het wat op Schartinghuis, maar het is hier natuurlijk een klein beetje anders bedoeld. Ik kan niet, ik ben niet, ik wil niet, ik voel niet, dofheid, onverschilligheid en apathie. Terwijl men tegelijk om niets huilt. Een mens die zwijgt, ondanks de aandrang van anderen om hem of haar tot praten te krijgen. Men beschuldigt zichzelf, maar men ziet de eigenlijke schuld juist niet. Men voelt zich mislukt en niets waard, maar men ziet de waarde van het evangelie en het woord van Gods belofte niet. Depressie, een mens in de diepte, in de put, in de gevangenis, wiens evenwicht innerlijk verstoord is geworden. En dan betekent het ook dat in het leven van een depressief mens de dingen als het ware uit elkaar vallen, hun verband gaan missen. Je kunt er de greep niet op krijgen of niet op houden. De samenhang wordt doorbroken. Je zou het iets kunnen noemen van de verstoring van het innerlijke evenwicht. De disharmonie. Het tegendeel, broeders, van shalom. Want shalom is de gaafheid, de totaliteit, de geheelheid, waarbij alles in het middelpunt geïntegreerd is. Als je er zo over nadenkt, kom je tot de conclusie dat wat een mens in een depressie ervaart, nu eigenlijk kenmerkend is voor wat de zonde in het leven van mensen aanbrengt. Want die disharmonie, dat kwijtraken van het verband, is nu exact wat de zonde in het leven van mensen teweegbrengt. Ik zou het dan eigenlijk ook zo willen formuleren: de in de psychische beleving geprojecteerde gebrokenheid van het leven. De in de psychische beleving geprojecteerde gebrokenheid van het leven. Zonder dat dat altijd, ik kom daar nog op terug, op één bepaalde duidelijke zonde is terug te leiden. In een depressie is dus als het ware die gebrokenheid en die verscheurdheid van het leven, met name in ons gevoelsleven, aanwezig. En u voelt dat dat alles te maken heeft met de relatie tot God. Die is in een depressie over het algemeen dan ook gestoord, zo niet geheel verbroken. Ik wil dan wijzen op twee mogelijkheden. Laten we dat goed zien. Dat kan zijn oorzaak vinden in zonden die wij doen, waardoor die relatie metterdaad verbroken wordt. Scheiding, schuld en zonde brengt immers scheiding tussen God en ons hart. Dat kan ook zijn omdat wij op bepaalde ervaringen en dingen die we meemaken verkeerd reageren. In ongeloof reageren. Dr. Martin Lloyd-Jones is geweldig cru als hij zegt: de diepste oorzaak van alle depressie is ongeloof. En daar bedoelt hij dan ook mee dat de mens de dingen die tot hem komen en waar hij het moeilijk mee heeft, niet gelovig verwerkt. Wel, zulke mensen treffen dus in de psalmen aan. Ik ben begonnen met Psalm 142. U begrijpt dat je ook snel komt bij 42. Maar ik zou nu de andere kant, als ik het zo mag zeggen, van wat de Bijbel ons in de psalmen laat zien met betrekking tot depressies naar voren willen brengen. Want er gebeurt in die psalmen met psalmdichters iets dat voor ons persoonlijk en voor het pastoraat van beslissende betekenis is. Laat ik opnieuw 142 mogen nemen. Vers 1 en 2. U moet eens zien hoe de dichter daar zichzelf herhaalt. Ik riep met mijn stem. Ik smeekte. Ik stortte mijn klacht uit. Ik gaf te kennen mijn benauwdheid. Dat is depressie van een mens die tot God roept. En let dan vooral ook op het feit dat bij die vier werkwoorden de gerichtheid van de klacht erbij staat. Ik liet dat er straks even weg. Ik smeekte met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik startte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Dus het is opmerkelijk, broeders, dat dat tot de Heere en voor des Heere aangezicht in deze psalm het roepen niet tempert en het schreeuwen en het schreien niet beperkt, maar dat het als het ware het richt. En dan ga ik met u naar psalm 42, waar we datzelfde aantreffen. En dan wordt het, om zo te zeggen, ingevuld. 42 vers 10. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Nota bene, mijn steenrots. Maar waarom vergeet ge mij? En waarom is de onderdrukking door de vijanden zo sterk dat ik in het zwart ga? Dat zijn krasse woorden. Dan moet u 11 daarbij betrekken. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Die tegenstanders zien dat God hem niet tot hulp is. Niet tot een krachtdadige, reddende hulp. En daar ontlenen ze een wapen aan, een zwaard, om hem te steken. En dat doen ze de ganse dag. Dat is niet alleen, mag ik het zo zeggen, de innerlijke verlatenheid van God, maar ook de uiterlijke verlatenheid. Dat ervaren en nemen die tegenstanders waar. En daarmee bespotten ze hem. En dan gaat dat, mag ik dat zo zeggen, in dat roepen naar God toe. 43 vers 2. Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Waarom verstoot gij mij? Dus dat is het eerste. Depressies in de psalmen worden doorleefd. Maar ze worden doorleefd in het klagen, in het schreien, in het smeken en het spreken tot God en voor zijn aangezicht. Paar dingen uit psalm 77. U weet, een psalm waar dingen in staan waarvan ik denk, u met mij zou het zeggen, als ze zo niet in de Bijbel stonden, vonden we het ongepast om het tot God te zeggen. Vers 8, zal de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? 10, heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheid door toorn toegesloten? Is er een deur in de hemel, een kast waar een deur van de toorn voor staat en waar de barmhartigheid van God achter is opgesloten? Dit krenkt mij. Ik wil er maar mee zeggen dat je vanuit de mond van een depressief kind van God onder de psalmdichters toch hele krasse dingen hoort. Ik wijs u op nog één vers. Psalm 44, vers 24. Een psalm die wat meer ziet op het volksleven dan de individuele nood, al is dat natuurlijk nooit een tegenstelling. Stel u voor, waak op. Waarom zou het geen slapen? Heere, ontwaak. Verstoot niet in eeuwigheid. En je denkt aan 1 Koningen 18. Hoe Elia spot met de Baalpriesters en dan zegt, misschien is uw God in slaap gevallen. De dichter van psalm 44 zegt, slaap niet, waak op. Waarom zoudt gij verstoten? En dan vindt u dat ook in 25. Uw aangezicht verbergen en onze onderdrukking vergeten. Calvijn zegt bij dit vers het volgende. Ik heb het in die wat oude plechtige vertaling overgeschreven. Indien men meent dat het gebed een zo heilige zaak op deze wijze verontreinigd wordt, dat een verkeerde vleeselijke voorstelling daarmee gepaard gaat, dan stem ik dat toe. Maar wanneer wij een vrijheid gebruiken welke de Heere toestaat, laten wij dan bedenken dat zijn goedertierenheid ons deze ondeugd kwijtscheldt, opdat zij onze gebeden niet bezoedelen. Dat is een heel merkwaardige formulering. Calvijn heeft er ook mee geworsteld. Ik zou willen zeggen, Calvijn zegt, het is vleeselijk, maar God verdraagt het in zijn goedertierenheid. Dat is voor ons pastoraat ook van geweldige betekenis. Als je zo tot God spreekt, het is vleeselijk, maar God verdraagt het in zijn goedertierenheid. Er is ruimte voor dit klagend vragen en dit vragend klagen. Maar dan moet u goed opletten. Niet zoals in onze geseculariseerde samenleving, omdat een mens daar recht op heeft. Maar met Calvijn, omdat God zo goed is dat hij het verdraagt. Zo laat God zich aanspreken. Dat is een volstrekt uniek gezichtspunt van depressies in de psalmen. En dan wijs ik op een tweede punt. Dat is dat wij ook dichters aantreffen die in gesprek zijn met zichzelf. Ook Dr. Martha Lloyd-Jones wijst daarop. Ik denk aan het refrein uit 42. 6 en dan straks 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. De dichter spreekt zichzelf vermanend toe. Als een man pakt hij zichzelf aan en zegt hij wat tegen zich. Ook in vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En dan voelt u de nuancering vergeleken met vers 6. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. In vers 6 gaat het over zijn aangezicht. In vers 12 gaat het over mijn aangezicht. Dat zichzelf toespreken, zichzelf vermannen en vermanen, dat leidt tot iets. U vindt het ook, zoals u weet, in Psalm 103. Laat ik er vanuit het eerste en het tweede vers op mogen wijzen. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En dan ook het slot 22. Loof de Heere, mijn ziel. Dat betekent dat in de depressies de psalmdichters zichzelf aanpakken, zichzelf onder handen nemen. En dat is wat ik zou willen noemen op een gezonde manier met jezelf bezig zijn. U weet dat de verzoeking, de moeite, de machteloosheid van depressies, de introspectie is. Dat je met jezelf bezig bent en in een kringetje ronddraait. Als je zo met jezelf in gesprek bent, voor Gods aangezicht, wordt als het ware dat kringetje opengebroken. Dat is het gezonde gesprek met jezelf. En dat gesprek is ook gericht op de Heere God. Zoals dat in wat we van Psalm 142 samen lazen ook het geval was. En dan kom ik bij het derde. Dat je in al die psalmen altijd een moment vindt van het uitspreken van het vertrouwen. Van het hopen. Van wat ik zou willen noemen het belijden. Psalm 142. U voelt, nu heb ik die andere lijn in de psalm te pakken. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Op wat God voor de dichter geweest is, hoe hij zich betoond heeft, wat hij geworden is voor de dichter, en mijn deel En de herinnering aan psalm 16, aan het stukje land dat iedere stam, of het stuk land dat iedere stam door het lot toegewezen kreeg. Dat wordt, om zo te zeggen, overgebracht op het persoonlijk aandeel mogen hebben in de Heer. Dat derde punt is ook van betekenis. Dat van, er is iets waar je je aan vast mag grijpen. Ik kan dat ook nog op een andere manier vanuit de psalmen duidelijk maken. 77. U kent die psalm, we hebben de versen 8 tot 10 gelezen. Een schrijnende klacht. Een schrijend geroep. Maar dan vers 12. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ik zal gedenken, moet u eens opletten, uw wonderen. Daar gaat de dichter over van de derde persoon in de tweede persoon. En zo gaat het dan ook verder. Ik zal al uw werken betrachten, van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. En dan 17. Als je ermee bezig bent, dan word je erdoor getroffen. De wateren zagen u, o God. Tot aan vers 11 had hij het over God in de derde persoon. En nu heeft hij het over God in de tweede persoon. Ik, hij, ik, gij. Ik, het, ik, u. En je zou bijna zeggen, hij is geneigd om dat te projecteren op de wateren. De wateren zagen u. Maar dat is niet waar. Het is geen projectie. Zo wezenlijk is God in het leven van deze dichter, dat hij zelfs de wateren God ziet zien. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo is dat in zijn leven. Het verleden, de daden des Heren, de wonderen uit de geschiedenis, die worden aangegrepen. Wat is dat van betekenis ook voor onszelf? Als dienaren van het evangelie, predikant en pastor. Wat kun je soms in je gevoelsleven geschokt zijn? In de put zitten. Het moeilijk hebben. Allerlei vragen. Allerlei aanvechtingen. We hadden het er straks met een paar mensen in de pauze nog over. Wat moet je als dominee ook bewaard worden door God voor allerlei zonden? En wat is het een voorrecht dat de Heere zijn bewarende hand over je uitstrekt? Wat kan er niet op je afkomen? De gedachte van vruchteloosheid. De gedachte van op rotsen ploegen. De gedachte van innerlijke machteloosheid. En niet in de laatste plaats, als je het eens een keer erg goed op de preekstoel gehad hebt, dat de duivel, u kent het verhaal, op de trap al zegt, als je naar beneden gaat, wat deed je dat goed? Maar de ervaring daarna is er een van verlatenheid. Dat laat de Heer je wel voelen. O God, wat moet ik? Dit, de daden des Heren gedenken. Ik zou dat willen noemen, en ik vind dat een geweldig belangrijke gedachte, dat je wat God gedaan heeft, dus de ervaringen productief maakt. U weet, er zijn wel gezelschappen geweest waarin ervaringen van Gods kinderen opgehaald werden en dan omgedraaid en omgedraaid werden, zodat er geur nog smaak meer aan was en alle kleur eraf was. Weet u waarom? Omdat degene die het ervoer in het middelpunt stond. Maar de ervaring zoals deze dichter in het gedenken van de daden des Heren productief maken, is op die God die het je deed ervaren, een beroep doen. En dan valt de aandacht voor de mens die het ervoer, met alles wat hij daarmee werd. En dan is het een werk der wet, zou Luther zeggen. Weg, radicaal weg. Maar dan is het, die God is vandaag nog dezelfde God. Een andere psalm waarin dat zo prachtig gebeurt is 138. Bij ons zo geliefd. Niet alleen omdat ik zal met mijn ganse hart u eer, maar ook om de benauwdheid uit vers 7. En dan moet u eens zien wat hij zegt in vers 8. De Heere zal het voor mij voleinden. Dat is de conclusie. Dat is het gelovig productief maken van de hele ervaring van die eerste 7 versen. En dan moet u eens zien hoe echt, ja, tot eer van God dat gezegd wordt. Want dat 8e vers bestaat uit 3 regels, om zo te zeggen. De middelste is: uw goede tierenheid is in eeuwigheid. Daar hebt u als het ware de grond van de ervaring. Dat de Heere het zal voleinden, is omdat de goedertierenheid van God tot in eeuwigheid is. Dan is het niet onze ervaring, maar dan is het de goedertierenheid Gods die Hij ons doet ervaren, waarin we rusten. En dan dat wonderen, ik weet niet of u daar wel eens bij stilgestaan hebt. De laatste regel: en laat niet varen de werken uw handen. Je zou zeggen, als een kind van God Psalm 138 dicht, dan kan die stoppen bij de 2e regel. En je zou kunnen vragen, gelooft hij het eigenlijk zelf niet? Als hij dan opnieuw bidt, laat niet varen de werken uw handen. Kijk, dat is nou het echte geloof. Wat beleden is, daar wordt om gebeden. En om wat je gebeden hebt, dat wordt beleden. Dat is het heen en weer. Met die machtige golfbeweging in de psalmen. En dat is een ander punt waarop ik graag wil wijzen in verband met depressies in de psalmen. U kent het natuurlijk zelf vanuit uw bijbelstudie en uw prediking ook. Daarom zal ik het heel kort doen. Maar Psalm 42 vers 6. Hè, dat geweldige refrein: ik zal hem nog loven. En dan 7. Dan komt het weer terug. Dan is het of de golven opnieuw aanspoelen en hem overspoelen. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder. En dan krijg je opnieuw de klacht. Opnieuw de moeite. Opnieuw de worsteling. Wat is dat ook belangrijk om mensen met depressiviteit te verstaan en te begeleiden. Dat het niet na 1 keer klaar is. Maar dat het als het ware terugkomt. En dat je er dan nog een keer doorheen moet. Ik zou op nog 2 psalmen willen wijzen, 44, waaruit ik daar straks het 24e vers citeerde. Als je de opbouw van die psalm ziet, dan zeg je, het is een psalm van klacht in de eerste verzen. Dan krijg je vers 8, maar gij verlost van onze wederpartijders, gij maakt onze haters beschaamd. En dan krijg je het helemaal wat de Heere doet. En dan komt het toch weer terug, vers 16. Mijn schande is de ganse dag voor mij en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Dat golvende van op de Heer een beroep doen en vertrouwen. En dan komt opnieuw de kracht van de depressie als de golven van de zee waarin ze bijna dreigen onder te gaan. Maar dan datzelfde patroon, om zo te zeggen. Het beroep op de Heer. U vindt dat ook zo prachtig in Psalm 102... Ook een psalm over de geschiedenis van het volk Israël. Van 4 tot 12. De ellende, de nood, een roerdom des woestijns. Een steenuil van de wildernis. Mijn vijanden smaden mij. En dan vers 13. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Uw gedachtenis. Daar hebt u het weer. Dat gedenken. De daden van God. Van geslacht tot geslacht. Maar dan, vers 24, heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt, mijn dagen verkort, de klacht. Dus dat is wat we tegenkomen. Mag ik het proberen tot op dit moment wat samen te vatten? Er wordt geroepen, gezucht, gekermd voor Gods aangezicht. Daar is het zelfgesprek dat tot God uitdrijft. Dat een mens zich doet vermannen en waarin een mens zichzelf vermaant. Er wordt als derde op de daden en de woorden van God in het leven ondervonden persoonlijk en de geschiedenis van het volk. Je kunt zeggen op de beloften en de kernwoorden van het verbond een beroep gedaan. Bij herhaling. Bij herhaling. Je bent er niet met 1 keer. En dan het laatste. dan is er ook perspectief. Je vindt dat steeds weer in de psalmen, ook in 142. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer ge wel bij mij gedaan zult hebben. Ik herinner ook aan het slot van Psalm 102. Gij blijft dezelfde. En u moet eens zien hoe dat in Hebreeën 1 op Jezus Christus wordt toegepast. Aan uw dagen komt geen einde. Dat is nu juist wat de mens in depressie nodig heeft. Perspectief. En dat wordt gemist in onze geseculariseerde samenleving. Het wordt gemist en versmaad. En daarom wordt het geloof de oorzaak genoemd van een depressie. Maar voelt u wat wij zouden mogen zeggen? Het geloof is de remedie van de depressie. Niet de oorzaak, maar het geloof is juist de remedie. Ik begrijp dat u misschien bij uzelf zit te denken door te zeggen, ja, maar dan moet je dat ook kunnen, hè? Dan moet je ook zo ver zijn om dit alles te kunnen zeggen. U denkt misschien aan mensen uit uw gemeente met wie u in pastorale betrokkenheid leeft en geen vooruitgang ziet. U denkt misschien ook een keer aan uw eigen ervaring. Er zijn momenten dat je zegt, Heere, ik kan niet meer. Het is op. Och, wat geweldig dat je dan samen deze dingen uit de schrift mag horen om hierdoor onderwezen te worden. Om hierdoor, mag ik het eens zo zeggen, heilig begeerig gemaakt te worden. En dan voelt u dat er een verbindingslijn is met wat we in de vorige bijdrage vanmiddag hoorden. Op een wat andere manier. Heilig begeerig gemaakt. O God, geef mij uw geest. Dat ik zo mijn hart voor u mag uitstorten. En dan heb je geen recht om te klagen. Maar dan laat God de ruimte om het te zeggen zoals je het beleeft. En op zijn daden een beroep te doen. En wat heb je dan als pastor nodig in de omgang met deze mensen? Ik denk drie dingen. In de eerste plaats pastorale bewogenheid. In oprechte liefde. U weet het wel. Het is voor ons allen min of meer een neiging, een zondige neiging, om als je geen vordering en geen verandering ziet, het af te laten weten. En dan als pastor eigenlijk bij jezelf te denken, ja, wat moet ik daar? Pastorale bewogenheid. Trouw die volhoudt en die volhardt met dit woord. Wat God gezegd en gedaan heeft. In het golvende heen en weer met het perspectief. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat die zich bekeren en leven. En dan bezig zijn met het woord waarin we vertrouwen hebben. Dus de mens in zijn nood kennen en begeleiden. En dan de daadwerkelijke hulp. Ik sprak een poosje geleden een vrouw die door een hele lange, diepe depressie was heengegaan. En die mij dit vertelde. Mijn dominee kwam eens in de week bij me. Hij sprak kort, las uit de Bijbel en bad. En ik kon in die diepte niet zeggen hoe goed me dat deed. Ik heb dat pas kunnen zeggen toen ik er doorheen was. Maar zijn trouw als pastor met het woord en zijn voorbeden heeft mij meer gedaan dan iemand kan weten. Laat ik het zo mogen zeggen, mensen in coma, je moet voorzichtig zijn met wat je in hun tegenwoordigheid zegt, want wij weten niet wat ze nog oppakken. Zo kan het ook met een mens in depressie zijn. Al ziet u helemaal niets ervan, dat u dat in trouw doet. Ik moet nog één aspect naar voren brengen, dat ik met nadruk nu wil uitzeggen en ook proberen uit te leggen. Misschien zijn er onder u die erop hebben zitten wachten. Dan moesten ze even wachten, maar ik kom er wel op. Dat is de schamelheid van onze kracht. En dat is de ernst en de diepte van onze schuld voor Gods aangezicht. Dat is dat je ook in een depressie tot een stuk zelfkennis komt voor Gods aangezicht. Het is eigenlijk zo merkwaardig dat Aleid Schilder met de titel van het boekje het aardig heeft geschoten. Hulpeloos maar schuldig. Het moet natuurlijk andersom. Schuldig en daarom hulpeloos. En omdat ze die volgorde niet kent, kent ze ook de oplossing niet. Want het diepste probleem van dit boekje, verder zal ik er niet over spreken, is het schuldprobleem. Het schuldprobleem wordt hier onder de tafel gewerkt. Door een mensbeeld en daarbij aangepast een godsbeeld, waarin voor schuld geen plaats is. Wij moeten pastoraal daar voorzichtig mee zijn. Maar we zullen ook in de depressies om de schuld niet heen kunnen. En dan moet u eens opletten, u zult dat denk ik al wel gedaan hebben en geconstateerd hebben, hoe soms in psalmen, als het gaat om de nood, wat het in leven blijven betreft, doordat het leven gevaar loopt, hoe dan soms de dichter ineens bidt om vergeving. Ik denk op psalm 25. Een psalm waarin het leven van de dichter gevaar loopt, juist dan geconfronteerd worden en herinnerd worden aan hun schuld. Psalm 103 net zo. Die geweldige volgorde, als de weldaden des Heren worden opgenoemd, eerst de ongerechtigheden vergeeft en dan de krankheden geneest en dan verlost van het verderf. Dat een mens ook in de ervaring van depressies geconfronteerd wordt met zijn eigen zonde. En mag ik het dan eens met die oude onderscheiding zeggen? Van zonde doen en zondaar zijn. Het kan best zijn dat je door de depressies geconfronteerd wordt, niet met speciale zonden die je zou gedaan hebben, maar met het zondaar zijn voor Gods aangezicht. De diepte van onze verdorvenheid. Nou, het voert te ver om op dit moment al de psalmplaatsen te noemen waar de dichter roept, wees mij genadig. Hetgeen impliciet schuldbelijdenis met zich meebrengt. Ik heb Trommius erbij gehad. U kunt het vanuit uw boekenkast natuurlijk net zo goed doen. Al 17 keer. In situaties waarvan je niet zonder meer kunt zeggen, daar is duidelijke schuld de oorzaak van de moeite en de ellende. Maar toch komt hij ermee voor Gods aangezicht. Misschien mag ik wat voorlezen uit dat prachtige opstel van dokter Anders de Reuver. De bedelstand der adelstand. Over de boete en verootmoediging van het geloof volgens Calvijns psalmcommentaar. Het geweldige dat Calvijn dan zegt, de Heere brengt de zijne door allerlei beproevingen naar de diepte, ten einde hen wonderbaarlijk te beschermen en te bewaren, om aldus door hen gekend te worden, niet slechts als de behoeder van het leven, maar ook als hun bevrijder. En de Reuver laat zo mooi zien de reliefwerking van Gods hulp. Die hulp staat voortdurend tegen de diepe en de donkere achtergrond van onze hulpeloosheid. Door beproevingen meer en meer verzekerd te worden van Gods welwillendheid en Gods bevrijdingsmacht. Dat God wonderbaarlijk gekend wordt als onze behoeder. Ook in depressies gaat het door alles heen om het schuldbelijden vanuit het schuldbesef en het geloven in de vergeving. Dat is bij uitstek in deze afgrondelijke oorden dat Calvijn het geloof laat teren op de belofte van God in de ontreddering en de ontluistering van alle eigenwaan. Dat is een mens in depressie, in gevangenis en in de diepte. Een mens die alles verliest, maar die alleen het woord van de levende God overhoudt. En dan hoef je dat niet als pastor aan te duiden voor over 10 dagen of 3 weken. Och, Israël moest van dag tot dag het manna rapen. Depressies, vaak ook uiterlijke omstandigheden. Martin Lloyd-Jones herinnert aan Spurgeons jicht. En u kunt er ook over lezen in het proefschrift van dokter Van der Sluis over Spurgeon. Het is opvallend dat Spurgeon, als je het optelt, een aantal jaren van de laatste tijd van zijn bediening niet heeft kunnen preken, maar in Frankrijk moest verblijven om fysiek en psychisch op nieuwe kracht te komen. Soms een reactie op ongewone ervaringen, soms ook op grote zegen. En soms ook de eigen waan en de eigen trots. Depressie als het verstoren van het evenwicht, dat het leven uit elkaar valt en dat je het niet vast kunt houden. Wat is er nodig? Discipline, broeders. Woord, gebed en gesprek. Ook met elkaar. Wie is de pastor van de pastor? Woord, gebed en gesprek. Broeders, ik kon vanmiddag geen systematische behandeling van het onderwerp geven. Daar zou ook meer tijd voor nodig geweest zijn. Ik heb geprobeerd vanuit de psalmen iets te laten zien van wat je in de ervaring van depressies door Gods woord aangewezen en aangereikt krijgt. Ik sluit af met iets uit psalm 119. U weet, die psalm is gedicht juist toen het voor de dichter geweldig moeilijk was. Toen hij te maken had in het volk Israël met mensen die Gods wet versmaden. Vers 23, dat de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben. Vers 46, voor koningen spreken van uw getuigenis en me niet schamen. Dus dat werd hem niet in dank afgenomen. 86, zij vervolgen mij met leugen, help mij. Dus het is in verdrukking dat de dichter deze psalm dicht. En dan moet u eens zien, mocht het ook van ons gelden, als wij in ons gevoelsleven door de Satan worden aangevallen en aangevochten, als de duivel in ons gevoelsleven, dat wat de zonde kapot maakt om ons heen, ook in eigen hart brengt, dat we dan mochten zeggen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Vers 67 en dan 71, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. En u begrijpt dat het laatste vers hierop terugslaat. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ook deze dichter, het mag, ja, moet ik nou zeggen, tot onze bemoediging en troost gezegd worden. Je kunt toch eigenlijk niet bemoedigd en getroost worden door de zonde van een ander. Maar het mag in elk geval gezegd worden, opdat we ook daarin een kind van God herkennen. Heeft de moeite niet moeiteloos doorgemaakt. Is in de moeite en de depressie geweest. Maar het was hem goed verdrukt te zijn geweest. En wat is het geheim? Ik denk vers 18. En daar sluit ik voor u en voor mij, in ons pastorale en theologische werk, maar ook met het oog op de bediening zondags mee af. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Zo ervaren wij het soms. Dat onze ogen bedekt zijn, omwonden. En dat je het dan niet ziet. Dat het net is of de gordijnen dicht zijn. Een tekst waar je al lang tegen aangekeken hebt. Ontdek mijn ogen, Heere, dat de bedekking wordt weggenomen. Dat u ook van een tekst de gordijnen openschuift. Totdat ik in het hart van het heil uw genade mag zien voor schuldige mensen. Ik zou dat een gebed willen noemen in verootmoediging. Die man die voor koningen durft te getuigen, terwijl het hem niet in dank wordt afgenomen, in de ootmoed van de bedekking moet worden weggenomen. Het is ook een gebed waaruit verlangen spreekt. Kent u dat? Verlangen.
om de dingen van God te zien en om ze dan ook anderen te mogen aanwijzen. Ja, doorgeven, dat is tot op een zekere hoogte. In het woord, het toepassen moet van de geest komen, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Maar ze te mogen aanwijzen, het hartelijke verlangen, dat is eigenlijk de lijn die door al de drie bijdragen van deze dag loopt. En tenslotte, en dat is wat ik zou willen noemen, wat juist in de depressie zo belangrijk is, de verwachting. Opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Wat is het zalig te toeven. Als we Christus aan het kruis, als het wonder van de wet mogen aanschouwen. En wat is het een voorrecht om door de Heilige Geest de ogen van het hart, zoals Paulus daarom bidt in Efeze 1, geopend te krijgen. En de dingen van God van dichterbij en recht te mogen kennen. Nog even de terugblik. O God, het is goed voor mij in de depressie verdrukt te zijn geweest. Opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. We samen bidden. Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat maakt de zonde veel kapot? Het doel wordt gemist, de harmonie verbroken, de samenhang, de integriteit gedesintegreerd. Om ons heen in relaties, ook in ons gevoelsleven. En wat weet de duivel daarop in te spelen, ook ambtelijk. Maar wat geweldig, dat u in de psalmen mensen aan het woord gelaten hebben die dat kennen. Depressie en depressiviteit. En die van daaruit geroepen hebben. En dat wat zij zeiden in uw openbaring aan ons is opgenomen. O God, u richt het woord tot de mens. Zo ervaren we dat. Geef ons genade dat we uit de diepten worden opgetrokken. Want zo moet het gebeuren. We klimmen, we klauteren er zelf niet uit. Want dan vallen we weer terug. Maar dat we opgetrokken worden. Misschien ook door deze conferentie. En dat we zo ook anderen mogen helpen. Ook als het lang duurt. Ook als het moeilijk is. Ook als we wanhopen aan een goede uitkomst. Dat we het ook leren aanvaarden en verdragen in onze huiselijke omgeving. Want we hebben ook niet altijd geduld met depressiviteit van mensen om ons heen. In de kring van gezin en familie. En ook niet van collega's. Barmhartige God, we danken u. Dat uw woord positief is. En dat dat positieve perspectief biedt. En dat dan zelfs een depressie, wonderbaarlijk geheim van uw genade, ten goede wordt gebruikt. Laten we van dat geheimenis door uw genade trouwe en volhardende, hoewel in eigen kracht uiterst zwakke dienaren mogen zijn. Tot glorie van uw naam en van uw genade. Amen. We zingen tenslotte, broeders, het laatste vers uit 119. Gun leven aan mijn ziel.